En waarvoor nu ook een bestuurlijke boete kan worden opgelegd vanaf 1 januari 2024 is voor het overtreden van specifieke erfgoedregels.
Van harte welkom en leuk dat je luistert naar deze podcastserie. Mijn naam is Evelien Bouma en vandaag gaan we het hebben over handhaving. En anders gezegd, handhaving binnen de Omgevingswet. De wet die vanaf 1 januari 2024 in werking treedt. En dit keer ga ik in gesprek met twee advocaten bestuursrecht van Trip Advocaten, Leo Matthij en Patrick Zoete. Heren, van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ja.
Patrick, ja, we gaan het hebben over handhaving. Wat is het belang van handhaving?
Ja, zeker. Ja, het belang van handhaving kan eigenlijk nooit onderschat worden. Het blijft altijd een hot topic. Dus ook onder de Omgevingswet. Dus het is van belang om te zien, ja, hoe zat dat ook alweer met handhaving en hoe gaat het worden? En waarom is dat van belang? Nou ja, we hebben natuurlijk ontzettend veel regels en iedereen moet zich daar ook aan houden. En daarom is handhaving natuurlijk hartstikke noodzakelijk. Dus daar gaan we zeker op in vandaag.
Ja, laten we dat doen. Leon, heb je daar nog een aanvulling op?
Ja, want onder de Omgevingswet gaat ook de handhaving iets wijzigen. En met deze podcast willen we de luisteraar meenemen, in ieder geval op hoofdlijnen, wat de wijzigingen zullen zijn vanaf 1 januari 2024.
Ja, heel fijn. En dat is exact wat we gaan doen. We gaan het even hebben eerst over de voorsituatie. Hoe werkt het nu, nu de Omgevingswet anno 2023 nog niet in werking is getreden? En hoe werkt het straks als die wel in werking is getreden vanaf 1 januari 2024? En we besluiten met tips, adviezen die wij hebben voor de ambtenaren die luisteren. Ja, laten we even gaan kijken naar de voorsituatie. Patrick, hoe werkt het nu, die handhaving?
Ja, hoe werkt het nu? Ik denk dat de meeste luisteraars dat redelijk bekend voor zou komen. Het is toch van belang om dat maar even aan te stippen. En dan is het misschien goed om ook maar gewoon te beginnen met, ja, wat is het bevoegd gezag nou eigenlijk? Want bijvoorbeeld in de WABO, we hebben het hier even specifiek over. De WABO wordt heel vaak de term bevoegd gezag gebruikt. Nou ja, en wie is dat dan? Wie zijn dat? Is dat het college? Of, wie zijn dat? En dat is van belang, omdat in hoofdstuk 5 van de WABO, dat gaat over handhaving, dus alle regels daaromtrent, ten aanzien van omgevingsvergunningen bijvoorbeeld, wordt bepaald dat het bevoegd gezag onder meer tot taak heeft zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving. Nou ja, wat valt dan onder het bevoegd gezag? Nou, dan moeten we naar de definitie die daarvoor staat in de WABO, dus artikel 1.1. En dat is dan het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning. Dus nou ja, we moeten kijken, oké, wie mag dan een omgevingsvergunning verlenen? En dat is dan het bevoegd gezag, ook ten aanzien van handhaving. En als we dan kijken welk orgaan dat is, hè, dus welk orgaan is bevoegd tot het nemen van een besluit, dan moeten we kijken naar artikel 2.4 van de WABO. En daarin staat in het eerste lid eigenlijk de hoofdregel. En dat houdt in burgemeester en wethouders van de gemeente waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. En behouden ze in een aantal uitzonderingsgevallen. Die staan in lid 2 tot en met 5. En nou ja, als ik dat een beetje samengevat mag weergeven, kan daaruit naar voren komen dat bijvoorbeeld de gedeputeerde staten van de provincie of de minister in bepaalde gevallen het bevoegd gezag kan zijn. Maar wat ik al zei, de hoofdregel is dus, het college beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning.
Ja, en dat is hoe het nu is.
Dat is hoe het nu is. En dat betekent dus ook dan dat het college, het bevoegd gezag voor handhaving, verreweg de meeste gevallen is. Zijn daar dan nog uitzonderingen op? Nou, die zijn daar op zich wel. En een van de belangrijkste voor deze podcast is wellicht de uitzondering voor het orgaan dat een VVGB mag verlenen. Dus een verklaring van geen bedenkingen. Zo'n orgaan kan ook een handhavingstaak hebben. Dat blijkt uit 5.2 vierde lid van de WABO. Waarin staat dus dat bepaalde organen die zo'n verklaring mogen afgeven ook een handhavingstaak kunnen hebben.
Juist. Dat is dus nog een extra aan de huidige situatie.
Ja.
Ja, gaan we naar die nieuwe situatie. Leon, hoe werkt handhaving onder de Omgevingswet zoals die in werking treedt vanaf 2024?
Ja, ik zal daar kort wat over vertellen. En beginnen met het goede nieuws. Wat dat betreft verandert er niet heel veel. En de belangrijkste bepaling waaruit het volgt is artikel 18.2 van de Omgevingswet. Dat is zeg maar de hoofdbepaling, de toedeling van de handhavingstaken in de Omgevingswet. En daarvoor geldt ook dat het gezag dat bevoegd is om een vergunning te verlenen ten aanzien van die activiteit ook bevoegd is tot handhaving. Dat staat in artikel 18.2. Voor handhaving van vergunningen en projectbesluiten is het bevoegd gezag dat die besluiten heeft genomen. Het bevoegd gezag dat die tot handhaving daarvan.
Dus degene die het besluit neemt, die zorgt ook voor de handhaving.
Ja. In artikel 5.8 tot en met 5.15 van de omgevingswet staat wie wanneer bevoegd is. Dus de bevoegdheid om de vergunning te verlenen. Daar moet je dus ook naar kijken als je gaat handhaven. Van belang is om te weten welk orgaan bevoegd is om die vergunning te verlenen.
Ja, en hoe weet ik dat als ambtenaar?
Wat van belang is, is om te bepalen waarover het bijvoorbeeld een verzoek om handhaving gaat. Welk wettelijk voorschrift wordt overtreden? Wat wordt nou gezien als de overlast of geluidsoverlast of geuroverlast? Welke norm wordt misschien overtreden door iemand? Ten aanzien van die norm moet je bekijken wat voor activiteit dat is. En ten aanzien van die activiteit moet je dan onderzoeken welk orgaan is bevoegd om daar wat van te vinden. Dat kan een milieuactiviteit zijn, maar dat kan ook een activiteit zijn die vergunningplichtig is. En dan kun je dus kijken naar artikel 18.2 en bijvoorbeeld de vergunningverlening van 5.8 tot en met 5.15, waarin staat wie bevoegd is om die vergunning te verlenen.
Dat is als er sprake is van een vergunning, maar er is niet altijd een vergunning aanwezig, kan ik me zo voorstellen.
Nee, dat klopt. Soms kan een toezichthouder of een handhaver een activiteit tegenkomen voor het bevoegd gezag geen vergunning heeft verleend of geen toereikende vergunning. Dus dat het net niet de lading dekt. Dat er toch een activiteit wordt verricht waarvoor gedeeltelijk wel een vergunning is, maar dat het toch gedeeltelijk nog illegaal is. In dat geval handhaaft het bestuursorgaan dat bevoegd gezag zou zijn voor de enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning voor die activiteit. Dus die activiteit waar nog net geen, waarvoor de vergunning nog niet dekkend is, waar nog geen vergunning voor is verleend. Als er sprake is van meerdere niet vergunde activiteiten, dan geldt het bevoegd gezag per activiteit.
Goed, dan hebben we het gehad over handhaven met een vergunning, wanneer een vergunning ontbreekt. Maar we hebben het ook als de algemene regels eigenlijk overtreden worden. Wat doen we dan?
Ja, algemene regels, dat kunnen de algemene rijksregels zijn die in het BAL staan en het BBL, de AMVB's die onder de omgevingswet hangen. En het bevoegd gezag voor die algemene rijksregels uit het BAL en het BBL, dat is dan het bestuursorgaan waar een melding moet worden gedaan volgens die rijksregels, als er een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd. Of het orgaan dat maatwerkvoorschriften kan stellen. Of het orgaan dat een besluit neemt over een gelijkwaardige maatregel. Of dat bevoegd is voor handhaving en toezicht van de voorschriften uit het BAL en het BBL. Dat betekent dus dat al die bevoegdheden in één hand zijn. En vrijwel altijd is dat het bestuursorgaan ook het bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning voor diezelfde activiteit. En misschien is het nog wel goed om te noemen dat het artikel 5.8 van de omgevingswet volgt dat in beginsel het college van BMW bevoegd is, tenzij. Dat is ook het hele idee van de omgevingswet. Dus decentraal tenzij. In beginsel is de gemeente aan zet. Mm-hmm. Het college van BMW is bevoegd, tenzij anders blijkt. Nou ja, dat kan dus zijn bij een overtreding van de vergunning, of als er geen vergunning is, of bij overtreding van algemene rijksregels. Dan moet je dus steeds weer onderzoeken, is het college van BMW nou bevoegd of niet?
Juist, duidelijk. Maar dan hebben we ook nog een bevoegd gezag bij decentrale regels. Hè? Dus we hebben de algemene regels gehad en dan gaan we naar de decentrale regels. Kun je daar meer over vertellen?
Ja, we hebben regels die zijn gesteld door de gemeente. De gemeente is dan bevoegd gezag voor de algemene regels die in het omgevingsplan staan. Dus daar gaat de gemeente over. De provincie die is bevoegd gezag voor de algemene regels in de omgevingsverordening. Die wordt gemaakt door de provincie. En het waterschap is bevoegd gezag voor de algemene regels in de waterschapsverordening. Dus daar kan globaal een onderscheid in worden gemaakt.
Ja, helder. Die drie verschillende takken. Gaan we naar de boetes, Patrick. Kun je ons daar meer over vertellen?
Ja, zeker. Het is eigenlijk een heel ander onderwerp dan Leon zojuist heeft behandeld. Maar de bestuurlijke boetes zijn zeker niet minder belangrijk. Ook omdat daar wel een paar kleine veranderingen plaatsvinden. Niet al te veel, maar toch wel relevant om te noemen. Eerst even hoe het nu zit. De regeling voor de bestuurlijke boete is neergelegd in 5.4 van de AWB. Dat blijft wel hetzelfde. En de bestuurlijke boete, als we dat moeten kwalificeren, wat is dat? Het is dus een bestraffende sanctie waarbij je een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom aan iemand oplegt. Nou, dat verandert op zichzelf niet onder de omgevingswet. Wat wel nog van belang is, is dat een bestuurlijke boete altijd een wettelijke grondslag nodig heeft. En dat moet altijd door de bijzondere wetgever worden gedaan. Dus dat moet in een specifieke wet zijn neergelegd. Dat een bepaald bevoegd gezag ook bevoegd is om een bestuurlijke boete op te leggen. En op dit moment zijn er nog niet heel veel scenario's binnen het omgevingsrecht waarbij een bevoegd gezag een bestuurlijke boete mag opleggen, omdat dat gewoon nog niet heel vaak is geregeld in een bijzondere wet. Maar in de omgevingswet wordt dat iets uitgebreid. En dat is vooral het belang van de bestuurlijke boete qua wijzigingen in de omgevingswet. En dan moet ik vooral wijzen op de milieuregels uit de CVSO-richtlijn. Als je die overtreedt, nou ja, dan kan daar ook een bestuurlijke boete voor worden opgelegd. En de CVSO-richtlijn is omgezet in het besluit risicozware ongevallen 2015... En dus als je bepaalde verplichtingen uit dat besluit schendt, nou ja, dan kan je dus een bestuurlijke boete opleggen. En die kan fors oplopen. Dat kan tot wel 9 ton zijn. Of 10% van de omzet, als dat boven die 9 ton is, van een onderneming. Aan de hand van zijn boekjaar. Gegevens worden er dan bijgepakt. Dus dat kunnen echt forse boetes zijn. En waarvoor nu ook een bestuurlijke boete kan worden opgelegd vanaf 1 januari 2024 is voor het overtreden van specifieke erfgoedregels. Dus als je bijvoorbeeld een rijksmonument sloopt en daardoor wordt echt het karakter van dat monument aangetast, dan kan je ook een bestuurlijke boete krijgen. En dat kan wel oplopen tot €90.000. Dus ja, dat zou ik ook niet zomaar doen.
Nee, dat zijn flinke bedragen. Ja. Dus eigenlijk de ambtenaren die luisteren, het loont de moeite om even te kijken naar die CVSO-richtlijnen, om die goed in je achterhoofd te houden, evenals die erfgoedregels die er zijn.
Zeker, zeker. Dus dat is nieuw ten opzichte van het huidige stelsel. Nou, je hebt ook nog bijvoorbeeld een afstemmingstaak tussen het bestuursorgaan en het Openbaar Ministerie. Dus in bepaalde gevallen, als het bestuursorgaan denkt van, nou, dit kan ook strafrechtelijk relevant zijn, ook voor het Openbaar Ministerie, dan is daar ook een afstemmingstaak tussen die twee. Dus dat zijn eigenlijk de meest relevante wijzigingen. Verder blijft veel al, gelukkig zou ik zeggen, toch wel redelijk hetzelfde.
Ja, en dan gaan we eventjes naar ons huiswerk. Want waar kunnen we die afstemmingsregels vinden in de nieuwe omgevingswet?
Die afstemmingsregel, dat is één artikel. En dat is artikel 18.16 van de omgevingswet. Ja. Dus daarin staat, als de ernst van de overtreding of de omstandigheden waaronder zij is begaan daartoe aanleiding geven, nou, dan legt het bevoegd gezag de gedraging voor aan het Openbaar Ministerie. En die gaat dan verder met het onderzoek. Dus dan kan je zowel bestuursrechtelijk met een bestuurlijke boete als strafrechtelijk gaan handhaven.
Ja, dat is de bestuurlijke boete eigenlijk in een notendop. Hè? Gaan we door naar de zorgplicht, Leon. Kun je ons daar in meenemen?
Ja, daar vindt een kleine verruiming plaats. Zorgplichten, die kennen we nu ook al. Dat staat onder andere in de wet Milieubeheer, die kent de zorgplicht. Zorgplichten zijn vaak wat ruim, een soort containerbepaling waarop toch nog gehandhaafd kan worden, bijvoorbeeld tegen de drijver van een inrichting. En de omgevingswet die heeft enkele wetsartikelen die eerst volledig waren uitgeschreven, echt een soort omgezet in een zorgplichtbepaling. Belang daarvan is dat daarop direct handhavend kan worden opgetreden. Dus het kan wel zo zijn dat we straks onder de figuur van de omgevingswet vaker handhavingsacties gestart zien vanwege overtreding van een zorgplichtbepaling.
Ja, is dat ook wat gewenst is? Dus sneller acteren in die zin?
Het is maar net van welke kant je het bekijkt. Maar vanuit de kant van de overheid en de mogelijkheid om op te treden tegen overtredingen bijvoorbeeld in het milieurecht, is het wel gewenst om een soort backup te hebben waarop je handhavend kunt optreden tegen een overtreder van bepaalde normen?
Ja, duidelijk. Ja. En kun je een voorbeeld geven van die verruiming van die zorgplicht?
Ja, dat is bijvoorbeeld de geurhinder bij horeca. Dat is misschien wel een beeldend voorbeeld. Een voorbeeld daarvan is de zorgplichtbepaling over geurhinder. Een van de oplossingen om geuroverlast te beperken is een doelmatige ontgeuringsinstallatie. Dat is dus een beetje een open bepaling. Dus wat wordt dan precies verstaan onder die doelmatigheid? Hoe doelmatig moet het zijn? Hoe voorkom je dat een collega die ontgeuringsinstallatie afkeurt, terwijl je het misschien wel doelmatig ding vindt?
Juist.
Dus dat is een voorbeeld van een ruimere bepaling, een zorgplicht waarop wel gehandhaafd kan worden.
Oké, dat is een voorbeeld. Maar wat moet je nou doen als ambtenaar om dat concreet te maken?
Ja, het is nog wel lastig om te handhaven op overtreding van een zorgplicht. Je moet dan wel gaan motiveren als bevoegd gezag waarom je vindt dat sprake is van een overtreding. Dus die zorgplicht die vraagt om uitleg van die regels en de techniek en het waarom daarvan. De omgevingsvisie, die moet daarbij helpen. Omgevingsvisie, daar wordt rekening gehouden met de milieubeginselen. Onder andere milieubeginselen zijn de voorzorgbeginsel, preventief handelen, bronbestrijding. En dat soort beginselen, aan de hand daarvan kun je motiveren dat sprake is van een open norm, een zorgplichtbepaling.
Ja, dus eigenlijk als we het hebben over de zorgplicht, wees ervan bewust. Die wordt verruimd en die kun je ook goed inbedden, of die zou je eigenlijk goed moeten inbedden in die omgevingsvisie.
Ja, en als je handhavend gaat optreden, dan moet je daarvoor een besluit nemen. Dat besluit moet goed gemotiveerd worden. Dan kun je dus rekening houden met de omgevingsvisie. Waar je ook rekening moet houden in zijn algemeenheid, het geldt nu ook al, is het evenredigheidsbeginsel. En op het moment dat je de evenredigheidsbeginsel uitschrijft in jouw handhavingsbesluit, dan kun je dus rekening houden met wat in de omgevingsvisie staat.
Ja, duidelijk. Dank je wel. Als we het hebben, we hebben het vandaag over handhaving. Er is een mede-handhavingstaak. Die is er nu al, maar ook daar zijn er veranderingen in aantocht.
Ja, dat klopt. Patrick heeft zojuist verteld hoe het nu zit. 5.2 lid 4 van de WABO is eigenlijk de basisbepaling voor de handhavingstaak van een orgaan dat een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven volgens de wet, de VVGB. Maar de systematiek van de VVGB verdwijnt. Die hebben we straks niet meer. Heel die term is er straks niet meer. Wat er voor in de plaats komt is het systeem van advies en instemming. En in artikel 18.3 van de Omgevingswet is geregeld dat het instemmingsorgaan ook bevoegd is tot medehandhaving. Dat is dus, maakt het wel wat ingewikkeld. Dat is een beetje een inbreuk op het uitgangspunt dat er maar één bevoegd gezag is.
Juist.
Er is dus een tweede. Dat is moeilijk. Dat is dus nu ook wel zo. Het belangrijkste verschil is dat advies en instemming, dat systeem, dat is nieuw. En dat is ook wel redelijk ingewikkeld.
Ja, dat klinkt inderdaad als een beetje twee kapiteins op één schip. Kan ik dat zo zeggen?
Nou, dat is helemaal juist. En dat heeft de wetgever, dat heeft de regering ook wel gezien. En die benadrukken ook in de totstandkomingsgeschiedenis in de Kamerstukken dat het van het oogpunt van doelmatigheid van belang is dat het bevoegd gezag, dus gezag dat in ieder geval bevoegd is, en het orgaan waaraan een mede-handhavingstaak is opgedragen, onderling wel goede afspraken moeten maken over de taakverdeling en de inzet.
Ja, en wanneer moet dat gebeuren?
Nou ja, we zouden eigenlijk liefst zien dat dat al gebeurt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Juist.
Zodat je van elkaar weet, maar dat ook de omgevingsdiensten weten waar ze aan toe zijn. Want de overheden hebben veel handhavingstaken bij omgevingsdiensten gelegd die voor gemeenten en provincies optreden. Dus het is goed om dat overleg zo vroeg mogelijk te starten.
Ja, dat is direct een goede tip en advies. Oké, dus de systematiek van de VVGB die verdwijnt. Ja. Daarvoor in de plaats, ik weet niet of ik dat helemaal zo kan zeggen,
zeker,
komt advies en instemming.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, het is een systeem wat redelijk ingewikkeld is. Het is wel vrij uitvoerig geregeld in de wet. Uit artikel 18.3 volgt dat de medehandhavingstaak bij het instemmingsorgaan ligt. Dat volgt uit artikel 16.16 van de Omgevingswet. En daarin staat wanneer instemming is vereist door een ander bestuursorgaan. Dus je moet altijd, als je gaat handhaven, onderzoeken of je nu optreedt voor het bevoegd gezag of het gezag wat bevoegd is tot het verlenen van instemming.
Juist. En dat kan ik in dat artikel wat je zojuist noemde terugvinden.
Ja.
Dit zijn een aantal onderdelen van de medehandhavingstaak. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, er is nog wel één bijzonderheid en dat is het projectbesluit. Soms geldt een projectbesluit ook als een omgevingsvergunning. Dus het bestuursorgaan dat het projectbesluit heeft vastgesteld, die heeft vaak geen instemming nodig van een ander bestuursorgaan. Dus waar ik zojuist nog vertelde, soms is de instemming nodig, is dat het projectbesluit niet zo. De wet heeft wel geregeld dat er dan in sommige gevallen, en dat staat in artikel 13.3, derde lid van het omgevingsbesluit, dat het orgaan dat bevoegd zou zijn voor die omgevingsvergunning ook een medehandhavingstaak heeft. Dus er kan bij een projectbesluit, waar dus één besluit wordt genomen, het projectbesluit, dat wordt vastgesteld, die kan ook gelden als omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag wat alleen voor die omgevingsvergunning bevoegd zou zijn, krijgt soms, dat staat dus in de omgevingswet en vervolgens in het omgevingsbesluit, toch een medehandhavingstaak hebben. Dat systeem is dus wel ten eerste wat ingewikkeld en ten tweede van belang om te bepalen wie het bevoegd gezag is. Ook nu krijg ik al vaak vragen over wie het bevoegd gezag is om handhavend op te treden. Dat wordt straks niet anders. Maar we moeten dan in ieder geval goed kijken naar het systeem van de handhaving. Voor wat betreft advies en instemming.
Juist. En wil je dat nakijken, dan kun je artikel 13.3 nazien. Derde lid. Ja, dank jullie wel. Patrick, zijn er aandachtspunten? Wat moeten we niet vergeten?
Ja, ik denk dat een belangrijk aandachtspunt eigenlijk ook al in de vorige podcast naar voren is gekomen. En dat gaat over het overgangsrecht bij handhavingsbesluiten. Dus als je een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom oplegt voor 1 januari 2024. En dus dan gaat het niet om de voorgenomen last, maar echt om het daadwerkelijke besluit. De last zelf voor 1 januari 2024, omdat die overtreding er dus uiteraard ook voor die datum heeft plaatsgevonden. Dan blijft dat oude recht gelden totdat dat handhavingsbesluit in feite gewoon is uitgewerkt. Dus dat is wel echt van belang. Dus als je wacht met handhaven tot na 1 januari 2024 geldt het nieuwe recht. Maar ook als je bijvoorbeeld eerst een waarschuwing oplegt of als je eerst een voornemen de deur uit doet en er komt nog een zienswijze als vervolgens, voordat je daadwerkelijk besluit neemt en de tijd is verstreken in die zin dat we al na 1 januari 2024 zitten, ja, dan geldt het nieuwe recht. En dat kan er dus ook bijvoorbeeld voor zorgen dat iets wat voor 1 januari 2024 een overtreding was, dat na 1 januari 2024 niet meer is en dat je dan dus ook niet meer kan handhaven. Dus wil je echt handhaven, nou, dan moet je dat traject echt wel tijdig hebben ingezet.
Ja, juist. En dan moet je ook goed kijken naar wat is wel of wat we niet te handhaven voor en na.
Zeker.
De omgevingswet. Ja, Leon, heb jij nog aanvullingen?
Nou ja, twee aanvullingen. Eén daarvan is de mede-handhavingstaak. Ik had al gezegd dat het systeem van advies en instemming nieuw is. Geen heel eenvoudig doorgronden systeem is. En dat het voor bevoegde zagen goed is om daar nu al over na te denken. Wie gaat wanneer optreden? En kunnen we dat onderling afstemmen? Je kunt nu al wel gaan bepalen in bepaalde casus die je van belang vindt als bevoegd gezag. Of je daarvoor instemmingsorgaan bent of niet. En dus een medehandhavingstaak hebt. En dan afstemming zoeken met het bevoegd gezag. Geldt eigenlijk ook voor de verruiming van de zorgplicht. Er komt dus een verruiming van de zorgplicht. Je kunt dus in theorie in ieder geval vaker handhavend optreden. Maar zoals we het al hadden geconstateerd, het is soms niet helemaal duidelijk wat dan precies de overtreding is. Wat is dan precies doelmatig? En misschien is het wel goed om na te denken over het opstellen van beleid over het handhaven van zorgplichten. Dat maakt het niet alleen voor jezelf als bevoegd gezag eenduidiger, maar ook voor de buitenwereld duidelijker. Wat wil het bevoegd gezag precies met die zorgplichten?
Ja, en dat kan weer vertaald worden in die omgevingsvisie.
Ja, dat staat onder andere in de omgevingsvisie. En naar aanleiding daarvan kun je ook nog zelf beleid opstellen waaruit volgt wanneer ga ik hierop handhavend optreden.
Ja, dank jullie wel, heren. We bespraken de handhaving nu, de handhaving na 2023, bevoegd gezag, bestuurlijke boete, de verruiming van de zorgplicht en de medehandhavingstaak. Wil je meer weten over de omgevingswet of wil je meer afleveringen naluisteren, dan kun je gaan naar trip.nl/omgevingswet. Ik wil jullie nu bedanken en ook goed om te weten voor de luisteraars dat jullie altijd in contact kunnen komen met mijn gasten om voor vragen en meer duiding. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Evelien Bouma en tot de volgende.